Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Weet u, u hier in de kerk en ook u die thuis meeluistert, van harte welkom in deze dienst. En een bijzonder en hartelijk welkom voor u die als gast in ons midden bent of thuis meekijkt. Vanmorgen zal in deze dienst proponent Koudijs uit Zeist voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet van de gemeente en als bemoediging naar mevrouw Hommersom van Brenk. Ter voorbereiding op de dienst willen we gaan zingen van Psalm 92, vers 1, laat ons de rustdag wijden. Vers 2, het voegt ons met blijde klanken. En vers 8, in hunne grijze dagen. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u thuis een gezegende dienst. Thank you.
Goedemorgen gemeente. Laten wij aan het begin van deze dienst een moment stil zijn om de Heere, onze God, te zoeken. We worden stil. En ook deze zondagmorgen belijden wij dat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zullen met elkaar zingen uit de bundel Op toonhoogte 160, het lied U bent de God die roept. Een lied waarmee wij God mogen prijzen deze morgen en ook een belijdenislied. Dat we daarmee uitspreken dat wij geloven in een God die ons roept, die ons niet alleen laat en die bij ons zal zijn, ook deze dienst. We zingen met elkaar. Het was misschien een wat onbekend lied, maar de kracht van de woorden van dit lied maken het dubbel en dwars waard om hem wel te zingen en te leren. We horen ook vanmorgen uit de wet van God. En die zal ik voorlezen uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen aan Jezus gevraagd werd om de wet samen te vatten en wat het belangrijkste gebod is uit deze wet, uit deze 10 woorden. Toen zei hij, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Als antwoord hierop zullen we zingen uit Psalm 27, vers 5 en 7. Laten wij bidden met elkaar. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, op u wachten wij deze morgen. Heer, we bidden zo of u met uw geest hier in dit gebouw en op alle plekken ook thuis van mensen met deze dienst verbonden zijn, wilt neerdalen. Heer, werk zo diep in ons hart. Raak ons aan met uw liefde en uw genade. En als we dat zo vragen aan u, dan beseffen wij ook als wij in uw aanwezigheid zouden zijn, dat wij zelfzondig zijn, dat we het niet verdienen uit onszelf om bij u te komen en dat u bij ons komt. En daarom bidden we ook zo deze morgen. Heer onze God, vergeef ons zo. Van al die dingen die wij deze week ook weer fout hebben gedaan, van al die dingen die ons afhouden van een relatie met u. Heer, we bidden zo, vergeef ons van alles wat ervoor zorgt dat we niet dicht met u kunnen leven en u kunnen volgen in ons leven. En Heer, voor deze morgen bidden wij zo of uw woord, uw woorden, daar verandering in mogen brengen. Heer, als we zometeen uw woord openslaan, dan bidden wij dat de woorden die u tot ons spreekt, tot leven mogen komen en ons hart levend mogen maken. Heer, we danken u ook zo dat we met elkaar bij elkaar mogen komen, dat we mogen zingen, dat uw woord in ons midden is. We bidden voor de kinderen die hun eigen dienst hebben. Geef hen ook een goede dienst. Laat hen meer leren over wie u bent, Heer. We verwachten u en we hopen dat we iets van u mogen horen, ook deze morgen. En dit alles bidden wij zo in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing deze morgen is uit Markus 8, de versen 1 tot 21. En de preek zullen we voornamelijk stilstaan bij de versen 10 tot 21. Maar om een goed overzicht te hebben van waar het nou over gaat, zal ik die versen ervoor ook lezen. Markus 8, versen 1 tot 21. In die dagen, toen er een heel grote menigte bijeen was en zij niets te eten hadden, riep Jezus zijn discipelen bij zich en zei tegen hen: ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want zij blijven al 3 dagen bij mij en hebben niets wat zij kunnen eten. En als ik hen nuchter naar hun huis stuur, zullen zij onderweg bezwijken, want sommigen van hen komen van ver. En zijn discipelen antwoordden hem: waar haalt iemand hier in deze afgelegen plaats zoveel broden vandaan dat hij deze mensen kan verzadigen? En hij vroeg hen: hoeveel broden hebt u? En zij zeiden, 7. En hij gebood de menigte op de grond te gaan zitten. En hij nam de 7 broden en nadat hij gedankt had, brak hij ze. En hij gaf ze aan zijn discipelen om ze hun voor te zetten. En zij zetten ze de menigte voor. En zij hadden enkele visjes. En toen hij ze gezegend had, zei hij dat zij ook die moesten voortzetten. En zij aten en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op. 7 manden. Het waren er ongeveer 4000 die gegeten hadden. En hij stuurde hen weg. En toen hij meteen in het schip gegaan was met zijn discipelen, kwam hij in de streken van Dalmanuta. En de fariseeën liepen uit en begonnen met hem te redetwisten en verlangden van hem om hem te verzoeken een teken uit de hemel. En hij zuchtte diep in zijn geest en zei: waarom verlangt dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, eer aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen En nadat hij opnieuw in het schip gegaan was, voer hij weg naar de overkant. En zijn discipelen hadden vergeten broden mee te nemen. En zij hadden niet meer dan 1 brood bij zich in het schip. En hij gebood hun en zei: kijk uit. Pas op voor het zuurdeeg van die Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes. En zij spraken er met elkaar over en zeiden: dit zegt hij omdat wij geen broden hebben. En Jezus, die dat wist, zei tegen hen: waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen en u ziet niet, en u hebt oren en u hoort niet. En herinnert u zich niet, toen ik de 5 broden brak voor de 5000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? En zij zeiden tegen hem: 12. En toen ik de 7 brak voor de 4000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? En zij zeiden: 7. En hij zei tegen hen: waarom begrijpt u het dan niet? Dit is het woord van God. Wij zullen met elkaar lezen, zingen, Psalm 25, de versen 2 en 6. Na de verkondiging zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 146, de versen 1, 2 en 3. Geliefde gemeente van de Heere Jezus Christus. Een van de thema's die naar voren komt in het Bijbelgedeelte van vandaag is het thema koppigheid. We kennen het allemaal. Als het niet bij jezelf is, dan wel bij iemand die je kent. En och, wat kunnen we ons er soms aan ergeren, hè? Van die koppige ezels die alleen maar hun eigen willetje willen doen. En als het blijkt dat ze er fout zijn ingaan, zelfs dan soms nog niet kunnen toegeven dat een andere manier beter was geweest. Soms is al heel vroeg in iemands leven merkbaar dat hij of zij een koppig karakter heeft. Koppig zijn kan heel onschuldig zijn, heel onschuldig overkomen, maar dat hoeft niet per se. Mensen kunnen ook in diepere problemen komen, omdat ze zich niet kunnen aanpassen en zich door hun koppigheid in het verderf kunnen storten. In de Bijbel wordt deze vorm van koppig zijn vaak verbonden en uitgebeeld met een hart van steen. En zo kan het in gesprek met iemand die koppig is ook wel voelen, alsof niets er doorheen komt. Iemands manier van doen kan dan zijn zoals het Engelse spreekwoord luidt, set in stone. Zo kan het zijn, gezet in steen zijn. Ondoordringbaar, onveranderbaar, een groot obstakel voor geloof. Zo blijkt ook uit het gedeelte van vandaag. Op twee manieren lezen we daarin hoe koppigheid een barrière kan vormen voor geloof. Eerst lezen we over de schriftgeleerden, de fariseeën die door een hang naar traditie en hoe het hoort, niet kunnen luisteren naar Jezus' woorden. En we zien het ook bij de discipelen. Ook al hadden ze eerder meegemaakt dat Jezus kon voorzien en voor hen zorgt, opnieuw maken ze zich zorgen omdat ze maar één brood hebben. Hun koppigheid bestaat in hun eigen wijze manier van het luisteren naar Jezus' woorden. Het bezig zijn met wat zij zelf belangrijk vinden, in plaats van wat Jezus belangrijk vindt. Koppig zijn gaat ook over een ontkenning van wat er in werkelijkheid gebeurt om ons heen. Er is een grappig klein verhaaltje dat op een mooie manier schetst hoe koppig mensen kunnen zijn. Een zakenman was eens laat voor een vergadering en toen hij wilde parkeren, kon hij geen parkeerplekje vinden, hoe goed hij ook zocht. Terwijl hij bijna hysterisch aan het zoveelste rondje rond de parkeerplaats begon, werd de man zo wanhopig dat hij maar besloot om te bidden. Hij keek omhoog naar de hemel en zei: Heere, help me toch alstublieft. Als ik nu een parkeerplekje vind, zal ik elke zondag voor de rest van mijn leven naar de kerk gaan en zal ik ook ophouden met drinken. En werkelijk waar, op wonderbaarlijke wijze was er opeens een parkeerplekje ontstaan. De man keek weer omhoog en zei: Laat maar, Heer, ik heb er al een gevonden. De gave die mensen kunnen hebben om niet door te hebben wat er daadwerkelijk gebeurt, voor hun ogen gebeurt, is soms net zo wonderlijk als de wonderen die we meemaken. Koppigheid en geloof blijken vandaag in het Bijbelgedeelte tegenover elkaar te staan. Daarom is het goed om stil te staan bij wat Jezus hier precies over zegt. En het stuk dat we gelezen hebben wil ik met jullie opdelen in drie gedeeltes. En bij elk gedeelte zullen we kijken wat er gebeurt en welke lessen wij ook daaruit kunnen trekken. Voordat we in Marcus 8 vers 10 tot 21 Jezus' woorden lezen over hoe hij met de fariseeën in gesprek gaat en de discipelen waarschuwt, lezen we daarvoor in Marcus 8 vers 1 tot 9 over een tweede wonderbare spijziging. Een tweede keer dat Jezus doet wat voor mensen onmogelijk is en wat menselijkerwijs ook gewoon niet kan. Daarna lezen we vanaf vers 10 dat Jezus met zijn discipelen in een boot stapt en uitkomt in de streken van Dalmanuta. Dat is het eerste gedeelte waar we bij stil zullen staan. Deze plaats, Dalmanuta, ligt waarschijnlijk aan de westelijke kant van het meer van Galilea. En dat is interessant voor dit verhaal, want voordat Jezus hier aankwam, had hij veel tijd doorgebracht in heidens, in niet-Joods gebied. En wat gebeurt er op het moment dat hij weer aan land komt in Joods gebied? Een horde fariseeën komt hem tegemoet. Eerder al was hij de fariseeën tegengekomen. En nadat hij met hen in gesprek was gegaan en hij hun ongeloof had opgemerkt, was hij uitgeweken naar een buitenlands gebied. En nu hij weer terug op Galilees, op Joods grondgebied staat, staan ze hem alweer op te wachten. Een bijbeluitlegger ziet hierin bijna een militaire houding. Alsof ze in rangorde aanrukken toen hij van boord ging. Het deed mij denken aan al die journalisten en paparazzi, waar bekende Nederlanders en politici door belaagd worden. Zij kunnen soms ook geen voet neerzetten, of ze worden alweer gebombardeerd met vragen en lastige opmerkingen. Iets soortgelijks lezen we hier. De fariseeën die bij Jezus komen, die doen drie dingen, staat er in het Grieks. En ze beginnen allereerst met redetwisten. En het woord dat hier gebruikt wordt, is niet zo vriendelijk. Ze komen niet om een goed gesprek te voeren. Nee, ze komen als het ware meteen met gestrekt been in. De tweede verlangen ze van Jezus om een teken te geven. En dat is geen ongebruikelijk voorstel in die tijd. Zeker niet omdat Jezus uitspraken heel wat teweeg brachten. De vorige keer dat hij die fariseeën tegenkwam, veranderde hij de voedselwetten van Mozes, die deze groep schriftgeleerden zo nauwgezet proberen te volgen. En ook al eerder werd Jezus ervan beschuldigd dat hij met Satan meewerkte. Dus een teken uit de hemel zou hen ervan kunnen overtuigen dat Jezus inderdaad de autoriteit had die hij wel zou moeten hebben om deze uitspraken te doen. De wonderen die Jezus deed, die waren daar blijkbaar ook niet genoeg voor. Ze hadden echt een teken van God nodig, dat God met hen was. Dat was het teken dat zij van hem verlangden en vroegen. En als derde lezen we dat de fariseeën hem verzoeken en proberen te testen. Het was er hen niet om te doen om een mooi gesprek te hebben. Het was hen erom te doen om Jezus in de val te lokken. En dan stelt Jezus hen de interessante vraag. Waarom verlangt dit geslacht een teken? Als we in dit gedeelte het woord teken lezen, dan moeten we dat niet begrijpen als een verkeersbord of iets dergelijks. Het is eerder een gebeurtenis waaraan speciale betekenis ontleend kan worden. En dat horen wij ook wel eens om ons heen. Iemand is op zoek naar een baan of een studierichting. En dan hoort diegene van verschillende mensen dat die vacature of die opleiding wel wat is voor hem of haar. En zo'n gebeurtenis wordt dan, waarin duidelijk wordt wat iemand moet gaan doen, dat kan dan gezien worden als een teken. En ook binnen de kerk komt het wel voor. Tijdens gebed of het lezen van de Bijbel of een opmerking van een gemeentelid kan je dan opeens iets duidelijk worden. Een richting van God. En dat is soms met recht een teken uit de hemel. Waarom zet Jezus hier zich zo tegenaf? Allereerst stelt hij de vraag, waarom verlangt dit geslacht een teken? En daarna zegt hij ook nog iets in de richting van, ach, kon er aan dit geslacht maar een teken gegeven worden? De nieuwe Bijbelvertaling vertaalt die laatste zin van vers 12 met, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. Maar de herziene vertaling die wij lazen met elkaar, die vertaalt dat lastige zinnetje met, eer aan dit geslacht een teken gegeven zou worden. En de betekenis van deze woorden moeten we denk ik koppelen aan het diepe zuchten van Jezus dat we daarvoor lazen. Jezus zuchtte diep in zijn geest, staat er. Het lijkt er bijna op alsof hij moe wordt van het grote ongeloof. Van die vragen die zo duidelijk laten zien dat ze het niet snappen en ook niet zullen snappen. En deze vraag wil ik ook meenemen naar onze eigen levens toe. In hoeverre is uw geloof afhankelijk van tekens? Ergens klinken die vragen van de fariseeën mij namelijk best bekend in de oren. Ook binnen de kerk hoor je zo vaak mensen zeggen dat ze iets van God willen zien. Allereerst voor hun eigen geloof, als bewijs voor hun eigen geloof. En ten tweede voor duidelijkheid over keuzes die we moeten maken. Die eerste manier van denken, namelijk dat we eerst wat van God willen, van God willen zien of horen of voelen, voordat we in hem geloven, dat lijkt hier afgewezen te worden door Jezus. Dat antwoord krijgen de meeste mensen niet door middel van het teken. En ik zeg niet nooit, want de Heere God kan op manieren werken in het leven van ons die we soms niet begrijpen en niet voor mogelijk houden. Soms kan het er inderdaad op lijken dat tekens voor geloof kunnen zorgen. En een goed voorbeeld daarvan is in het Midden-Oosten, waar velen zijn die zelf en met hun familie tot geloof komen door middel van een verschijning van Jezus in hun dromen. Zelfs als je bijzondere dingen meemaakt, moet je daar echter niet je geloof en je vertrouwen op God op baseren. Dat zien we in dit gedeelte, waarin de fariseeën ten eerste gehoord hadden dat Jezus wonderen deed, maar ze het ook zelf hadden zien gebeuren. En alsnog kon het geloof hen niet aangrijpen. Waarom en waarop moeten we dan wel ons vertrouwen stellen? Hoe moeten we dit soort tekens dan wel begrijpen? We zullen het later in deze preek daar nog verder over nadenken. In mijn vriendenkring heb ik eens een vriend gehad die eens met vragen rond geloof zat. En ook na goede gesprekken met hem gevoerd te hebben en hem ook meegenomen te hebben naar de kerk, was het niet zo dat hij ging geloven. En dat is wel interessant ook voor het thema van deze dienst, voor een teken van God verwachten. Hoe moeten we dat begrijpen? Hoe moeten we dat plaatsen in ons leven? Volgens mij, deze gebeurtenis, dat is wel een mooie illustratie daarvan, dat het soms niet zo makkelijk gaat. Want ook nadat ik met hem in contact was en mee had genomen naar de kerk, vertelde hij me daarna eens een moment van een gebeurtenis dat hij meemaakte, namelijk dat hij aan het zappen was op de televisie en dat zijn afstandsbediening opeens een eigen leven ging leiden. Het sloeg kanalen over en toen zette het zelfs plots naar een kanaal waar een bijbelstudie gegeven werd van een gedeelte uit de Bijbel dat hij kort daarvoor nog zelf had gelezen. En toen hij dit vertelde, dacht ik bij mezelf van ja, dit kan toch niet anders dan een teken van God zijn. En dan denk je ook bij jezelf, ja, is dit dan de manier hoe God deze kerel bij zich roept? Maar dat gebeurde niet. Misschien kan het nog gebeuren. Maar zeker op het moment dat ik het hoorde, dacht ik als gelovige van ja, dit is toch duidelijk een teken van God in zijn leven. Maar goed, het zorgde er niet voor dat hij tot nu toe bij God kwam. Tekens kunnen ons soms echter wel helpen in ons leven met God. Dus allereerst hebben we dat tekens als een soort van bewijs voor God kunnen zijn. Tegelijkertijd kunnen tekens ook ons richting geven in ons leven met God. En dat zien we wel vaak in de Bijbel voorkomen. Mannen als Mozes, Gideon, maar ook Petrus en Paulus, die hebben vaak ook Gods hand in hun leven gezien, tekenen uit de hemel, om hen leiding te geven in hun leven. Maar voor ons geldt het als we ons geloof in Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is, als we dat door middel van het teken denken te krijgen, dan laat Jezus hier aan de fariseeën en ook aan ons zien dat de tekens die zij verwachten hen en ook ons niet zullen helpen. De roep om een teken is een ontkenning van de oproep tot radicaal geloof die centraal staat in het evangelie. Een teken kan ons helpen in onze weg met God. Het kan niet de plek innemen voor bekering en geloof. De roep om een teken van de fariseeën dat God aan het werk was in het leven van Jezus was een expressie van ongeloof. De koppigheid van de fariseeën in het vasthouden aan hun eigen ideeën van wie Jezus was en binnen welke kaders Jezus Gods werk kon doen, dat werd een drempel voor hen waar ze niet overheen konden komen. Voor onszelf kan diezelfde koppigheid er ook voor zorgen dat we niet tot geloof kunnen komen. Als je meeluistert hier of meekijkt en je merkt dat deze drempels ook bij jou voorkomen, dat je deze drempels tegenkomt in je leven, dan is het misschien goed om allereerst je eigen koppigheid onder ogen te zien. Kan je God wel toelaten binnen de kaders die jij hem geeft? Of moet je onder ogen zien dat hij veel groter is dan je ooit zou kunnen bedenken? Een tweede gedachte, een tweede gedeelte waarover ik met jullie wil nadenken, heeft te maken met de waarschuwing die Jezus zijn discipelen geeft. Nadat Jezus met de Farizeeën had gepraat, gingen ze weer op weg en wordt er vermeld dat zij niet meer dan één brood bij zich hadden. Misschien hadden ze zich vergist, of hadden ze haast? Waarom weten we niet zeker? Misschien hebben jullie het ook wel meegemaakt deze zomer toen jullie op vakantie gingen. Of als je een weekendje weggaat of op verjaardag gaat. Dan kan het komen dat je al onderweg bent en al een tijd hebt gereden. En dat je er dan achterkomt met elkaar dat jullie iets vergeten zijn. Juist omdat de ander met wie je op reis bent, dacht dat jij het zou inpakken. En jij dacht dat die ander het had meegenomen. Misschien was er wel zoiets gebeurd. Jezus spreekt hen toe. Kijk uit. Pas op. Voor het zuurdeeg van de Farizeeën en dat van Herodes. Een zuurdeeg, zuurdesem, wordt in de Bijbel soms positief gebruikt. Maar meestal voor iets negatiefs. Het heeft namelijk de eigenschap dat maar een heel klein beetje ervan een hele brood of iets helemaal kan doortrekken. In de wereld van toen was het een gebruikelijke metafoor voor corruptie. En de corruptie waar Jezus hierop doelt, heeft te maken met die roep van de Farizeeën. Naar een teken dat zou zorgen voor geloof. En ook van Herodes lezen we in Lucas 23 dat hij roept om een teken. Opnieuw wordt duidelijk dat het geloof in Jezus niet draait om het zien van een teken. Bij het lezen van deze woorden vroeg ik me bovendien af, waar zou Jezus ons in deze tijd en in onze maatschappij voor waarschuwen? Wat zijn de tekens waar vandaag de dag naar wordt gezocht? Is het een verlangen naar geluk? En is dat het teken waarin duidelijk wordt dat God hier in de kerk is? Is het een verlangen naar voorspoed? Naar goede statistieken? Naar normen en waarden die overeenkomen met die van onze maatschappij? Laten die ons zien dat we hier daadwerkelijk kunnen stellen dat God met ons is? In hoeverre laten wij ons leiden door de eisen die de wereld om ons heen van ons vraagt? Wie zijn die Farizeeën en die Herodianen van onze tijd? Wie laten ons geloven wat de kaders zijn voor goed geloof en juiste tekens? Jezus voelt de discipel hier aan de tand als hij deze vragen stelt. Want hij wist dat zij alleen maar aan dat brood dachten, dat ze waren vergeten. En deze vraag gaat daarom ook dieper dan alleen de vraag naar wat hen bezighield. Het wordt ook een vraag naar ons. Hebt u door wat jouw hart corrumpeert, wat zich zoals zuurdesem een heel brood kan doortrekken, ook jouw hart, jouw gedachten, jouw aandacht volledig opeist? We komen aan bij het derde gedeelte van deze tekst. Als Jezus in vers 17 en verder zegt dat zij het niet begrijpen, laat hij zien dat door hun ongeloof zij niet doorhebben wat Jezus bedoelt. Ziet u het nog niet? Begrijpt u het nog niet? Hebt u nog uw verharde hart? Is uw hart nog koppig? In de zin dat uw hart alleen maar uitgaat naar dat wat u zelf belangrijk vindt? Wat u zelf denkt te zien? En dan zegt Jezus ook, herinnert u het zich niet? Dat woord herinneren, dat kunnen we misschien wel als een sleutel zien om te begrijpen wat Jezus hier bedoelt. Hij legde uit wat er gebeurde toen er een menigte om hem heen stond die honger had. Hij brak het brood en 12 mannen vol stukken brood was er over. En opnieuw toen er een menigte naar huis moest gaan en ze zonder eten onderweg zouden bezwijken, voorzag Jezus en 7 volle mannen met brood was er over. Als Jezus zich over je ontfermt, dan doet hij dat niet een beetje, zodat je net genoeg hebt. Nee, als onze Heere God voorziet, dan doet hij dat in overvloed. Wat hadden de discipelen nu niet door? Al de tekenen die Jezus deed. Het breken van het brood, de vermenigvuldiging ervan. Die wijzen ons op de persoon van Jezus Christus zelf. De tekenen die Jezus deed zijn geen voorbeeld voor dat waar de fariseeën om vroegen. De tekenen die Jezus deed, die laat ons iets zien van wie hij is. En daarom zegt Jezus ook dat er maar 1 teken is die ze zullen ontvangen. Het teken van Jona, dat een heenwijzing is naar de dood die hij moest sterven en de opstanding na 3 dagen. Een teken van God moet niet de functie innemen als het ware van een hamer die de klap geeft op ons geloof om het goed vast te zetten in ons. Een teken van God is eerder de trap die ons dichterbij laat komen. Die ons helpt om Jezus aangezicht te zien. Het gaat erom dat we door die tekenen leren zien wie Jezus is. Jezus zegt tegen zijn discipelen: hoort, ziet en herinnert. Laten wij ons ook herinneren hoe wij Jezus persoon, zijn goedheid, zijn genade, hebben gezien in ons leven en dat van anderen om ons heen. Een beter teken dan dat kunnen wij ook niet geven aan de mensen om ons heen. Hoewel zuurdeesem een heel brood kan doortrekken, krijgen wij de opdracht om ons te herinneren aan wie Jezus is in ons leven. En dat te bewaren en te koesteren. Wat in het vat zit, verzuurt niet, luidt het spreekwoord. Een uitdrukking dat aangeeft dat wat goed opgeborgen is, gekoesterd wordt, dat dat niet vergaat en goed blijft. En vanmorgen wil ik jullie vragen om daarbij stil te staan. Hoe kun jij ervoor zorgen dat je niet afgeleid wordt zoals de discipelen afgeleid worden door dat ene broodje? In plaats van die machtige menigvuldiging te zien, die laat zien dat onze Heere kan voorzien. Hoe houd jij vast aan de herinnering van wat Jezus heeft gedaan in jouw leven? En waardoor heb je gezien hoe jouw Heere is? Koppigheid kan een van de dingen zijn die ons ervan kan weerhouden om Christus genade en liefde in onze levens te laten doordringen. Laten we daarom ons oordeel over wie Jezus zou moeten zijn volgens onszelf, laten we die opzij leggen. Laten we hem de ruimte geven. Laten we ons hoeden voor de corruptie om ons heen. Corruptie door buren, door vrienden, door familie en de samenleving. Laten we ons ongeloof niet voeden. En laten we ons en elkaar eraan herinneren. Elke dag. Wie Jezus is. Hij is degene die zijn leven voor ons heeft neergelegd. Die ons heeft laten zien hoe groot de liefde van God is voor ons. En die ons oproept om ons eraan te herinneren wie Hij is. Amen. We zullen met elkaar voorbeden doen en danken. En er is voorbeden gevraagd voor mevrouw Frederik Sterksen van de Lindenhoflaan, die nog steeds behandelingen ondergaat en onderzocht wordt vanwege haar oog. We doen voorbeden voor mevrouw Hommerson van Brenk van de Arnoldus Jacobstraat, die chemokuren ondergaat in de hoop dat die nog wat mogen uitwerken. En er is voorbeden gevraagd voor Gabri Kroesen uit de Berkenstraat, die de komende week 2 dagen wordt opgenomen voor onderzoeken in het ziekenhuis in Tiel. En daarbij denken we ook aan hen die onderzoeken ondergaan, die in afwachting zijn van behandelingen, en hen die tobben met moeite, zorg en verdriet. Laten we met elkaar bidden en danken. Trouwe Vader, goede God, wij danken u in deze dienst voor uw woord dat we mochten horen. Voor het feit dat uw Zoon Jezus naar deze wereld kwam. Dat we in hem hebben mogen zien hoe groot uw liefde is. En Heere God, we bidden u zo. Geef ons het geloof in uw Zoon. Geef ons geloof in deze samenleving waar we zoveel andere stemmen horen. Geef ons geloof in een koninkrijk dat aanbreekt als we in u geloven. Geef ons geloof in een werkelijkheid die eens zal komen. Een werkelijkheid waarin geen dood, geen pijn, geen verdriet meer zal zijn. En dat besef bidden we ook voor deze wereld, voor uw wereld. Hier op zoveel plekken zijn er mensen die niet hun geloof mogen uitleven. En we bidden voor daarin voor al onze broeders en zusters die vervolgd worden vanwege hun geloof. We bidden voor Afghanistan. Dat geteisterd wordt. Een oorlog die nog steeds voortgaat. En een regering die de harde hand de macht heeft genomen. Voor iedereen die daar leidt, die geen hoop, geen toekomst meer heeft. We bidden voor alle slachtoffers van de aardbeving in Haiti, die ook nog steeds doorgaat. Vader, op zoveel plekken in deze wereld is iets van uw licht, uw liefde nodig. Met elkaar willen we een biddende gemeente zijn. En daarom dragen we al deze plekken, uw wereld, op aan u in gebed. Ook dichter bij huis willen we vragen voor gebed. Heer, we bidden voor mevrouw Frederik Sterksen. We bidden of de behandelingen goed zullen gaan. Dat het onderzoek duidelijkheid zal geven. Heer, ga met haar mee in deze tijd. Geef haar troost. Geef haar hoop in uzelf. We bidden voor mevrouw Hommerson van Brenk. We bidden voor deze waarschijnlijk lastige tijd. Heer, geef dat de chemokuren aan mogen slaan. Dat ze mag herstellen. Dat bidden wij in Jezus' naam. We bidden ook dat ze deze tijd door mag gaan in geloof. Dat ze zich gedragen mag weten door u. We bidden ook voor Gabri Kroesen. We bidden dat de onderzoeken goed mogen gaan. Wees met haar in deze tijd ook. En Heer, er zijn nog zoveel mensen ook hier in deze gemeente die onderzocht worden, die in afwachting zijn, die de hoop misschien hebben verloren, die eenzaam zijn, die gebukt gaan onder zorgen en verdriet. Zorgen om kinderen, zorgen om ouders. Zorgen om werk, om studie. Heer, u kent onze verhalen. U bent een God die dichtbij komt. Die heeft beloofd dat hij in ons zal wonen en u weet dus ook wat er in ons hart omgaat. Heer, veel van deze dingen kunnen wij ook niet zomaar in het openbaar noemen. En daarom zijn we met elkaar stil, zodat we deze in ons hart bij u mogen brengen. Vader, voor uw troon van genade brengen wij onze gebeden. En dat doen wij in de wetenschap en in het geloof, in het vaste vertrouwen dat u de God bent die ons verhoort en ons hoort alle dagen van ons leven, welke situatie wij ook zijn. Daarom danken wij u zo en bidden wij u zo in Jezus' naam. Amen. We zullen zo met elkaar ons slotlied zingen uit Op toonhoogte 154. Het lied Ik heb de vaste grond gevonden. En onder het voorspel van het lied zal er een collecte zijn voor de mensen thuis. aan het einde van deze dienst nog een woord van dank voor organist, beeld en geluid en alle anderen die hebben meegewerkt aan deze dienst. Mogen deze nieuwe week ingaan met de zegen van God op zoek naar Christus om ons heen. Hij is de vaste grond van ons bestaan. Wij zijn zijn eigendom. En hij geeft zijn zegen aan ons mee. Daar zullen we voor bidden. De Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig. En de Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons vrede. Amen.